Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 13 juni. Mijn naam is Renk van Ooyen. Een cadeau aan een 750-jarige stad in de vorm van 750 brieven die Amsterdammers aan elkaar schreven. Initiatiefnemster Marien Mogendorf is de gast en we kijken in de ziel van brievenschrijvend Amsterdam. Architect Christine Maurer ontwerpt omgevingen vanuit haar eigen ervaringen met sociale angststoornis. Ze onderzoekt gevoelens van gevaar en geborgenheid in de openbare ruimte. Sociale angst werd voor haar begrenzend, maar is ook een belangrijke bron van creatieve energie. Neuroverse architectuur bestaat dat. Dichter Rick Kewal Gademan draagt het gedicht voor We vermoorden elkaar om lief te hebben. Maar nu eerst de agenda en mededelingen door Janine.
Agenda en mededelingen van 13 juni. Agenda. Validisme uitgepakt. Op 13 juni om 19:30 organiseert Pakhuis de Zwijger een avond over validisme. De maatschappij is ingericht voor en door mensen die als gezond worden beschouwd. En sluit wie niet binnen de norm valt vaak uit. Dat is validisme. Dat komt ook terug in emancipatiebewegingen. Want demonstraties en bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld niet voor iedereen toegankelijk. Net als veel gebouwen, de communicatie en het beleid. In dit programma diepen experts met een beperking uit hoe validisme zich manifesteert en hoe we het kunnen bestrijden. Het programma is zowel fysiek als live online te volgen. Wel even reserveren. Pakhuis de Zwijger ligt aan de Piet Heinkade 179. Ook in Pakhuis de Zwijger op 17 juni de nieuwe solidariteit. Een nog breder offensief. Op maandag 17 juni om 19:30 vindt er een gesprek plaats over het breed offensief. Hoe ziet de toekomst van mensen met een arbeidsbeperking eruit? Welke wensen hebben zij? En zijn er meer mensen aan de slag gekomen door het programma Breed Offensief? Hoe gaat het met de loonwaardemeting en wat kunnen gemeenten voor mensen betekenen die aan de slag willen? In eerdere programma's in de reeks van de Nieuwe Solidariteit spraken we over wat het breed offensief inhoudt. En nu hebben we het over de toekomst. Ga naar de website van Pakhuis de Zwijger en geef u op. Het is fysiek en online te volgen. Participatiemarkt Oost op het Oranje Vrijstaatplein. Op donderdag 20 juni van 12 tot 3 kunt u kennis maken met alles wat Oost te bieden heeft op het gebied van participatie, leren, vrijwilligerswerk en betaald werk. Leer meer over plekken in de buurt waar u mee kunt doen aan activiteiten, gratis cursussen en opleidingen. Op de markt is van alles te doen. Er zijn muzikale optredens, u krijgt tips over het maken van een cv of u speelt gewoon lekker een potje tafeltennis. De Participatiemarkt Oost wordt georganiseerd door Civic Amsterdam en Dynamo in samenwerking met Stadsdeel Oost en WPI van de gemeente Amsterdam. En natuurlijk met medewerking van de verschillende buurtorganisaties. De locatie is Stadsloket Oost, 3e Oosterparkstraat 159. Podcasts over Amsterdam Noord. Noord is een plek met veel initiatieven. Het aantal podcasts over en uit Noord groeit en belicht de diverse onderwerpen. De redactie van de website amsterdamnoord.com probeert zoveel mogelijk van deze uitzendingen te vinden en naar elkaar te verwijzen. De onderwerpen en de inhoud zijn uiteenlopend van muziek van Jos de Roy tot herinneringen in het heden in Tuindorp Ozaan. Voor meer multimedia bekijk dan ook de rubrieken Films en Muziek over Amsterdam Noord. een bron van informatie voor Noorderlingen en andere geïnteresseerden. Mededelingen. Diner rond mentale gezondheid jongeren. Op 8 mei vond er een diner plaats met 24 jongeren en even zoveel professionals van organisaties als Arkin Level en de GGD Amsterdam. Het diner was een belangrijke stap in het bevorderen van het gesprek tussen jongeren en professionals. De ontmoeting vond plaats in het kader van het gemeentelijk programma Amsterdam Vitaal en Gezond. De aanwezigheid van wethouder Alexander Scholtes van onder andere Zorg onderstreepte de betrokkenheid van de gemeente. Prestatiedruk, social media, preventie, eenzaamheid en natuurlijk het bevorderen van mentale gezondheid kwam aan de orde. Ga naar de website voor Cliëntenbelang Amsterdam voor een verslag. Tot slot, ombudspleinmedewerker gezocht. Ben je op zoek naar een baan waar je van betekenis kunt zijn voor bewoners en ondernemers die er niet uitkomen met de gemeente? Als ombudspleinmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor mensen die een klacht willen indienen bij de ombudsman. Het is een afwisselende baan waarbij je over inlevingsvermogen moet beschikken. Je verdiept je in de problemen van mensen en verwijst ze door naar de gemeente of zet de klacht uit bij je team onderzoekers. Wil je meer weten of heb je vragen? Lees de functiebeschrijving op de website van Ombudsman Metropool Amsterdam. Solliciteren kan tot 1 juli. En dit waren agenda en mededelingen. Terug naar Renk.
Dankjewel, Janine. 750 brieven als cadeau aan de jarige stad Amsterdam. De schrijvers schrijven zichzelf de geschiedenis in van Amsterdam. En hoe ziet Amsterdam zichzelf terug in deze correspondentie? Bij mij aan tafel initiatiefnemer Marilien Mogendorf. Welkom.
Dankjewel.
Je bent echt van alles. Hè? Je hebt een prachtige achtergrond. Dat is een briefwaardig, zullen we maar zeggen. Want je bent afgestudeerd als actrice.
Theatermaker.
Dus
regisseur. En inderdaad ook actrice. En wil je dat ik alles vertel?
Nou ja, dat is misschien wel heel erg veel. Maar het is ter inleiding wel belangrijk om te weten dat je ook socioloog bent en antropoloog.
Ja.
Waarop ben je afgestudeerd eigenlijk?
De verzorgingsstaat en medische antropologie ook. Dat is dus eigenlijk iets anders dan waar ik me nu mee bezig hou.
Maar het is wel een hele mooie basis voor dit brievenproject. Hoeveel Zeker. Brieven zijn er geschreven tot nog toe?
Tot nu toe? Ik denk ongeveer, want er wordt nu geschreven. En het is altijd een beetje lastig om precies te meten. Maar meer dan 1500. We zijn door het hele land bezig geweest tijdens corona. Toen hebben heel veel mensen geschreven. En veel intensiever in Amsterdam-West vooral.
Waarom Amsterdam-West specifiek?
Ik woon in Amsterdam-West, ja. In de Baarsjes. En eigenlijk is het wel interessant dat het hier in Pakhuis de Zwijger ooit begon. Ik was hier voor een bijeenkomst over Terug naar de Akbarstraat. Dat is een documentaire over de kolenkit.
Ja.
Dat werd destijds als een vogelaarwijk bestempeld. Ja. En daar zijn toen twee documentaires over gemaakt. En ik was hier. En toen ontmoette ik een aantal mensen. En die vroegen van, hey, heb jij een idee over het, hoe mensen beter in gesprek kunnen gaan met elkaar? En toen dacht ik, waarom doen we dat niet via brieven? Omdat dat een manier is om je goed en rustig bedachtzaam uit te drukken en goed naar elkaar te kunnen luisteren. En naar aanleiding van dat idee is er toen een pilot ontstaan in de kolenkitwijk specifiek.
En als je jezelf een beetje leuk wil uitleggen aan een stad. Wat is het verschil dan tussen, laten we zeggen, brief schrijven en een selfie maken? Of een Instagram post?
Sowieso, dat zijn verschillende media natuurlijk.
Ja.
Kijk, met een brief moet je voortdurend je tot jezelf verhouden. Je schrijft je gedachten op. En dat hoeft niet één beeld te zijn. Dus je kan de hele tijd jezelf bijsturen. Je verhaal opnieuw vertellen. Het is vertragend, dus het gaat niet snel, maar je hebt er tijd voor nodig. Niet alleen om het op te schrijven, maar ook om een brief van een ander te ontvangen. En als je die leest, dan moet je je altijd even, dan gebeurt er iets met jou. En iemand deelt iets met jou.
Ja.
Heel
intiem.
Heel intiem.
Zijn mensen zich ervan bewust dat ze ook schrijven aan de toekomst? Speelt dat mee?
We hebben daar heel specifiek zijn we daarmee bezig geweest tijdens corona. Dus schets een beeld van de toekomst. Voor nu zien we het vooral zo dat je het bewaart voor de toekomst. Dus het is iets wat in de toekomst misschien nog wel meer waarde heeft dan dat het nu heeft.
Want als je hebt meer dan 1500 brieven, zei je net nu al.
Ja.
Dat is, want je bent antropoloog, dat is een gigantisch corpus ook.
Zeker.
Welke informatie valt daar uit te halen en te verwerken?
Ja, het grappige is dat je heel veel ziet en dat dit inderdaad over een tijdje pas de waarde heeft op antropologisch vlak. Dus je kunt dan kijken van wat speelde er precies in de stad? Geschiedkundig is dat dan ook. Maar wat ik eigenlijk vooral kan destilleren uit alles wat we lezen en ontvangen, is dat het leven in al zijn complexiteit naar voren komt. En dat de menselijkheid bij iedere brief te lezen valt. En dat klinkt misschien abstract, maar het gaat over alle dag. Dus het gaat over boodschappen doen, huisdieren, kinderen, maar ook over liefde, dood, ziekte en alles daartussenin. En hoe verhoud je je tot de stad? Dus het gaat heel erg over sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals wonen.
Wat springt er dan uit? Kun je daar iets van zeggen?
Ik blijf helemaal stil. Ja.
Bijvoorbeeld, laten we zeggen, klassenverschillen, inkomensverschillen, cultuurovereenkomsten en verschillen. Zijn er dingen die er echt uitspringen nu al?
Kijk, iedereen verschilt van elkaar. Dus er in op alle vlakken vaak. En die menselijkheid is juist. Ik kan niet één onderwerp kiezen, juist omdat het extreem verschillend is. Dus je leest alles wat je. Wat grappig is, alles wat je in de krant leest, lees je terug in de brieven. Ja. Dus dat gaat over.
Het gaat over actualiteit of juist gewoon het persoonlijke.
Nee, wat mensen. Ja, het gaat bijvoorbeeld over. Ik kan geen woning vinden. Ja. Ik moet de hele tijd verhuizen. Of ik heb een partner die is migrant. Of ik heb te maken met gezondheidsproblematiek en ik kom de deur bijna niet uit. En hoe verhoud ik me tot de gemeente en alle voorzieningen die er zijn? Begrijp je? Dus het is.
Wat is dan het zelfbeeld dat de Amsterdammers hebben van zichzelf? Als je. Laat ik het wat makkelijker, op een makkelijkere manier stellen. Als je foto's ziet op Instagram, dan hebben mensen een bepaald beeld van zichzelf. Nemen een bepaalde pose aan. Zetten zichzelf voor de Taj Mahal. En zijn verder niet de Taj Mahal in geweest. Maar ze zijn er nog wel voor, hebben ervoor gestaan. Dat zegt iets van hoe je jezelf tot de wereld verhoudt.
Ja, ik snap wat je bedoelt. En wat je dus op Instagram heel erg doet, is je geeft een gestileerd en gewenst beeld van jezelf eigenlijk. In veel gevallen. Ja. In brieven gebeurt dat dus niet. Dus je ziet vooral hoe echt mensen zijn. En een van de redenen dat ik heel erg geloof in dit project is de nuance die je kan aanbrengen in het schrijven. De eerlijkheid die het van je vraagt.
Laten ze het achterste van hun tong zien?
Vaak wel.
Ja.
Niet altijd, maar ik heb menigmaal als ik in brieven lees, dan ontroert het me bijvoorbeeld. Of dan denk ik, wow, echt waar?
Ja. Ken je dat? Lees jij ze zelf allemaal eigenlijk?
Ja, dat helaas dat niet meer allemaal. Nee, in het begin wel. We werken nu met best een grote groep mensen aan dit project. Iedereen werkt er een aantal uur per week aan en je ziet heel veel brieven langskomen en we vertellen aan elkaar van, hey, heb je dit gelezen of heb je dat gelezen? En
leuk.
Ja.
In het geval van de Kolenkit, dat is een beetje het ontstaan van het project geweest, hè? Waren er heel veel nevenactiviteiten. We hadden een festival georganiseerd, een theatervoorstelling, foto-expositie, gaat het ook gebeuren voor Amsterdam 750?
Ja, voor Amsterdam 750 hebben we allerlei activiteiten in de planning. Zo doen we 1 of 2 keer per maand hebben we koffieochtenden. Die kun je ook vinden op de website of onze Instagram pagina of de account.
Maar bij Belcampo ook?
Onder andere bij Belcampo in de Hallen, maar ook in Bos en Lommer. Bijvoorbeeld bij De Villy of bij Ja, vroeger was dat Kave, maar dat heeft net een nieuwe naam. Maar koffieochtenden, maar we gaan ook een theatervoorstelling organiseren, podcast ontwikkelen. En we hebben hele prachtige foto's die we ook gaan tentoonstellen. En waar we dus steeds meer van maken. Dat zijn portretten van de schrijvers om zo de gezichten van de stad te laten zien.
Dat leent zich ook uitstekend voor een publicatie, zou je zeggen.
Dat zou ik ook zeggen, ja. Daar hoop ik wel een keer op uit te komen. Dat hebben we nu nog niet in de planning. We zijn een project dat steeds groter wordt. En we bestaan van subsidies. Dus we moeten daar elke keer weer opnieuw de mogelijkheden voor creëren. Om dat soort grote en mooie projecten te doen. Maar een boek, ja, ik hoop dat dat er wel een keer
komt. Even vaststellen. Als het wordt aangeboden, krijgt de burgemeester dan ook daadwerkelijk een stapel met een mooie lint omheen, een mooie stapel brieven?
Nou, het lijkt me leuk als Femke Halsema die ook in ontvangst gaat nemen met een grote strik eromheen. Ja. Nee. In een kistje.
We praten zo even verder. Als de technicus minister op zijn stoel zit. Nee, praten we gewoon nog even door. Ah, daar is hij. We praten zo even verder. En we gaan luisteren naar Jason Donovan. See it with a kiss. Voor mij is het jeugdsentiment hoor. Jason Donovan, 1989 bereikte dit nummer de nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk. Schrijven naar de toekomst, daar hebben we het over met Marilyne Mogendorf. Nog steeds bij mij in studio. Ik had het steeds over 750 brieven, maar het zijn 750 schrijvers.
Ja, we zoeken 750 Amsterdammers die mee willen doen. En die gaan waarschijnlijk veel meer dan 750 brieven schrijven. We zijn net begonnen met dit project om dat te openen. En de afgelopen 2 weken hebben zich al 75 mensen ingeschreven.
Oh, wat goed.
Ja.
En in de gemiddelde leeftijd in de Colekit versie, of althans de leeftijd lag tussen 28 en 71. Ja. Hoe is er een verschuiving te zien in het 750?
Nou, wij richten ons af en toe op andere doelgroepen. Dus we gaan ook met jongeren aan de slag en eventueel met kinderen. Ja. Ouders of ouderen doen ook mee. En we hebben een website waar je op kan inschrijven. Je kan je inschrijven tijdens diverse activiteiten. Ja, de leeftijd. Iedereen mag meedoen. Als je heel jong bent, moet je wel toestemming van je ouders hebben.
Ja.
En, ja.
Want briefgeheim hoorde ik net vallen. Dat is best een dingetje hier, denk ik.
Ja, ja, het is natuurlijk een beetje een gek idee dat wij meelezen met je brieven. We doen dat omdat we de brieven willen delen met de stad. Zodat de stad en de inwoners kunnen lezen wie hier allemaal wonen. En dat het leven gedeeld wordt door andere mensen. Dus je kunt je verhaal delen, zodat je je misschien niet alleen voelt. Of je kan herkennen. En als jij drie brieven hebt geschreven. Dat is eigenlijk de commitment die je met ons maakt. Ik ga drie brieven schrijven aan een onbekende Amsterdammer. Ja. En dan kan je zelf verder. Of je vindt het misschien heel leuk om je brieven te publiceren. Hè? Dat kan.
En moet het representatief zijn eigenlijk wat jullie aan de brieven binnenkrijgen? De brievenschrijvers?
Wat bedoel je met representatief?
Doorsneden van een stad. Uit heel cultuur of doelgroep. Dat soort dingen. We zijn nogal aan het identitaire.
Zeker. Ons doel is om verschillende leefwerelden aan elkaar te verbinden. Ja. Dus we zoeken juist naar hele diverse mensen, achtergronden, leeftijden, noem het maar op.
En koppel je die zelf aan elkaar?
Ja, dus je schrijft je in. Ja, dat gaat allemaal handmatig. Ja. Je schrijft je in, je krijgt een aantal vragen, die beantwoord je. Daarmee heb je een soort profiel. En dan gaan wij kijken, hey, wat is een leuke match? En dan kijken we naar overeenkomsten en verschillen. Want we willen graag dat je iemand anders ontmoet die je in het gewone leven niet zo snel zou spreken.
Welk tijdsbeeld onttrek je aan de brieven die je hebt gelezen? Heb je daar zelf een beeld bij? Ik neem aan dat je nog geen cijfers hebt of data hebt kunnen onttrekken aan al die brieven. Maar is er een specifiek tijdsbeeld wat hier naar voren komt, naar boven komt drijven?
Ja, het tijdsbeeld van nu, denk ik. Dus het gaat, ja, je schrijft heel erg in het moment. Dus je schrijft over wat je nu meemaakt. Maar ook vaak over je herinneringen en de toekomst. Maar ik denk dat wij met dit project de tijd een beetje vangen van Amsterdam 2024, 2025 misschien. Ja.
Hey, de presentatie is 25 juli of juni?
Ja, de lancering van het project, dat vieren we op 25 juni in Belcampo.
Juni, toch?
Ja, dat is over 2 weken dus, of iets minder. In Belcampo, in de Halle. Dus wees welkom.
En hoe kunnen mensen zich aanmelden?
Je kan op de website van Belcampo je aanmelden. En je kan op onze website kijken of ons een mailtje sturen naar brief@schrijvennaardetoekomst.nl.
Ja.
En ja, zo. Okay. Of je kan gewoon binnenlopen, dat mag ook. Het is gratis toegankelijk.
Okay, mag ik je hartelijk danken. Schrijven naar de toekomst, Marilien Mogendorf. Heel veel succes met het prachtige project.
Dank je wel. Schrijf je in.
Ga ik doen. gaan we luisteren naar muziek. The Ben Folds 5, Battle of Who Could Care Less. Thank you. 1997, het Ben Folds 5, The Battle of Who Could Care Less, van een cd die ik helemaal grijs heb gedraaid. Whatever and Ever Amen. Aan de telefoon hebben we dichter Rick Kewal Gaderman. Rick, ga je gang.
Goedemiddag. Ja, dankjewel. Ze rennen door de geest, ze rennen door de geest, rennen door de geest. Ze rennen door het geest, ze rennen door het geest, rennen door het geest. De drang, 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 de drang. We vermoorden elkaar om lief te hebben. Vreed is de schoonheid die zich uitkleedt. Voor de ontsteltenis zorgt. Naar mijn weten. We vermoorden elkaar om lief te hebben. Penetreren het leven onverzadigbaar verrukt. Het was ons een waar genoegen. Dat het paradijs deed lekken. Kan ik u behagen en bekoren? Of ontlief ik u met de woede die ons samenbracht? Vreed zijn de voegen door een huid in de steek gelaten. De eenzaamheid die enkel met ogen verstaan kan worden. Ik haat u lief. Toch houd ik de deuren open. Een wereld met kindervoeten. Waar de schemering een schuilplaats van heimwee is. Ik hou van u! De afstand na de frustratie dat we hierop volgend de intieme woorden breken tegen de opgetrokken muren. Splinters van ons. Hoe we drijven op waanzin en liefhebben gelijktijdig. We vermoorden elkaar om lief te hebben. Penetreren het leven onverzadigbaar verrukt. Vreed leeft de berg tussen moderne beproevingen. Zijn de verleidingen groter dan onze onderbuikvissen? Wij gevangen boeken van een wonderbibliotheek. Ik zal u een droom schrijven, liefde. Gij mag de bladzijde ontmaagden. Ik verscheur alle beloftes. Gij liegt om de natuur. Heb ik u al geraakt, liefde? Ben ik kost voor uw brein? en ik een koekje dat u kunt accepteren. Ik leer u mijn tragedie. Gij levert de kogels. Goddeloos. Wij zullen samen.
Wauw, Rick, wat een mooi gedicht.
Ja, dankjewel.
Het deed zich denk ik uitstekend voor.
De huiskamer.
Ik hoorde het.
Dat op, ja, op het podium ook doen, zeg maar.
Ja, het deed zich heel goed voor voordracht op het podium, denk ik. Beter nog dan op de radio.
Maar, dat denk ik ook.
Het is een prachtig gedicht. Hey, waar ben je in de toekomst, in de nabije toekomst te zien en te horen? Welke podia?
Ik ga nog naar Tussen de Schuifdeuren in Os.
Ja.
Dat is in november, 20 november. Ik ben te horen, te zien in de Groene Vee, 1 september.
Dat is in Breda, hè?
Breda, ja, dat klopt. Daar wordt een dichtersfestival georganiseerd met dichters en muzikanten, muzici. En 11 september bij Katelijne Bijs van Poetry Musica. Bij het einde van de wereld.
Hé, dat is leuk. Ja, dat kennen we goed hier natuurlijk in Amsterdam.
Ja, dus ik dacht het is wel benoemenswaardig.
Zeker, kom ik zeker kijken. Dat is lekker in de buurt. Mag ik je hartelijk danken voor je gedicht. En tot snel.
Ja, heel graag gedaan.
Doei.
Oké, tot snel. Doeg.
Maandag aanstaande, 17 juni, is bij MediaMatic architect en onderzoeker Christine Maurer te gast. Hoe ontwerp je voor mensen die lijden aan sociale angststoornis? En is dat een goede basis voor minder stress in de openbare ruimte of eigenlijk elke ruimte? Welkom. Welkom.
Dankjewel, hallo.
Wat is in een stad voor jou het meest angstaanjagende als je je in de openbare ruimte begeeft?
Dat zijn vooral de mensen, de drukte. Er is geen ontsnapping vaak in de smalle straten. De natuur is ver weg. En ja. Het is ook vaak verwond met een verlies van oriëntatie. En en het is onvoorspelbaar. Je hebt geen controle. En ja. Dus dat is vooral, het is, zit allemaal vast. De stad, de gebouwen, het is vast, de straten. Dus er is geen... Het is niet zacht.
De textuur in de stad, speelt dat ook mee? De vormen bijvoorbeeld, zachte vormen of harde oppervlaktes?
Nou, de stad is per se eigenlijk bestaat uit harde oppervlakken. Dus de natuur is iets anders. Maar,
En zijn er... even denken wat een goede manier van vragen is... waar kun je je het beste in verbergen? Wat voor soort omgevingen zijn dat?
Mij ging het eigenlijk om een beetje... Nou, ik heb een boek geschreven over... een beetje met een architectuurhistorisch achtergrond. Hoe navigeer je door de stad? Eigenlijk verschillende plekken in de stad. Hoe je daar met een... je kunt zeggen sociale angststoornis doorheen navigeert... Dus dat heeft te maken met gebouwen, dat heeft te maken ook met openbaar vervoer, wat ook vaak een heel claustrofobische ervaring is voor heel veel mensen. En ik heb eigenlijk die verschillende angstruimtes in de stad een beetje geclassificeerd, gecatalogiseerd en geanalyseerd en gekeken hoe kun je, want je vraagt waar kun je het beste verstoppen, maar het gaat er ook om. Je moet je natuurlijk niet blijven verstoppen. Je moet ook leven en je moet lopen. En je moet gewoon van A naar B komen.
Ja, dat is exact wat jou is overkomen. Het gaat ook heel erg over jouw persoon. Ja. Want jij lijdt aan een sociale angststoornis.
Ja, en eigenlijk agorafobie, claustrofobie ook. Dus agorafobie is van Grieks. Angst voor grote open ruimtes. En claustrofobie is eigenlijk het tegenovergestelde. Angst voor besloten ruimtes, waar we nu in zitten.
Hele kleine studio.
Hele kleine studio. En ik kan daar nu ook een beetje lachend over praten. Ja. Omdat het allemaal best wel lang terug ligt.
Het is wel anders geweest, hè?
Het was iets anders geweest. En ik heb daar eigenlijk over gestudeerd. toen ik er middenin zat. En ik heb dus ook in, het was altijd ruimte en zo was altijd een fascinatie van mij. Maar ik ben begonnen om in Delft te studeren.
Ja.
En dat ligt dus ver weg van Amsterdam. En ik moest elke dag met de trein in het openbaar vervoer. En dat was nogal echt heel erg moeilijk. En daar heb ik dus allemaal manieren ook proberen te verzinnen. Hoe lukt het mij een beetje om in de trein meer ruimte te krijgen? En dan heb ik dus dat gedaan door een eerste klas ticket te kopen, wat hartstikke duur was als student.
In een coupé.
In een coupé, precies. Dus dat je in de spitsuur meer ruimte hebt. Want je betaalt voor je privacy eigenlijk. Hè? Dat is in het vliegtuig, het is in de trein. En niemand vindt het fijn om heel erg beperkt te zitten. Maar sommige mensen kunnen dan eigenlijk helemaal niet meer vervoeren. En ik ben ook heel vaak... Ik was toen heel geobsedeerd van zichtlijnen. En hoe word je bekeken als je in een treinstel zit? Dan heb je die vier zitjes of je hebt een grootruimwagen, zit je allemaal achter elkaar. Hoe kun je zitten zonder gezien te worden?
Ja.
En vaak is dat dan ook dat je moet verplaatsen tijdens een treinritring. Dus heel vaak verplaatsen. Ik ging steeds weer naar een plek zoeken waar geen zichtlijnen waren naar mij toe.
Maar hoe breng je dat in kaart dan?
Door te doen. Ik heb dan ook experimenten uitgevoerd. Ik heb dan letterlijk met tape de zichtlijnen in de trein op de grond gemarkeerd. Dus van waar mensen waren en van waaruit je kon zitten. Dat is dan alweer... Dan heb ik me eigenlijk helemaal ingestort. Dan werd het een kunstproject.
Ja.
Maar ook
om die interventie die je deed in een doos. Hoe werkte dat?
Ja, ik heb in een doos gebouwd. Daar waar ik helemaal zelf in kon, zittend. En staand in de van karton. En met een klein luikje waar ik dat ik open kon doen van binnen en waar ik doorheen kon kijken. En die doos heb ik opvouwbaar gemaakt. Dus helemaal voorbereid. En dan meegenomen naar de ICE. En daar zat ik dus tijdens een hele ICE-rit van Amsterdam naar Stuttgart in. En heb af en toe door het luikje gekeken. Ik zat dus in een coupé waar nog een andere vrouw zat, een oudere. Die heeft dus dan. Af en toe naar die doos gekeken. Er zit dus gewoon een 2 meter hoge doos naast je.
Maar dan kun je zelf niet weg ook, hè?
Nee, ik kon niet weg, maar ik kon wel. Niemand kon mij zien. Ik heb daarin gelezen, ik heb daarin gegeten. Ik heb wel
Ben je er wel vrij zeker van dat je bekeken wordt, zeg maar?
Kun je dus
in kaart brengen ook hoe die zichtlijnen lopen?
Ja, maar dat is natuurlijk ook een double exposure. Dus ik heb het eigenlijk dan zo ver gevoerd dat ik... door dat zo extreem te maken, mijn angst heb ik dat alweer bijna opgeheven. Want het was natuurlijk bijna, dat is dus de vraag. Wat is heftiger, je angst voor de mensen, die sociale angst, of voor dat experiment? En dat misschien een conducteur komt en zegt, hey, wat is dat hier? Ga je moet hier de trein uit, dat is verboden. Zoiets. Ja, en ik heb dat dan nog een keer later nog een ander experiment gedaan, waar ik dat heb omgedraaid. Die zicht van de kijker. Dan heb ik in een lift in het post-CS-gebouw een dubbele wand gebouwd.
Ja?
Een onzichtbare dubbele wand in een lift die ook waar het Stedelijk Museum in zat. Dat zat tijdelijk in het voormalige TPG-gebouw in Amsterdam, vlakbij het Centraal Station. En waar nog heel veel kantoren in zaten. En dan zat ik dus een halve dag achter die dubbele wand en heb dus ook een heel klein sleu. Gleufje in de wand om de mensen te bekijken die in de lift zijn. En die wisten dus niet dat ze bekeken worden. Dus zo heb ik het ook weer in een project eigenlijk omgedraaid om mijzelf ook een keer weer de macht te geven. Ik voelde me altijd zo uitgeleverd aan de blikken.
Ja.
En daar heb ik het omgedraaid. En dacht ik, nu ga ik jullie bekijken.
Is dat dan anders dan wanneer je bijvoorbeeld op de monitor zou kijken naar een camera in de lift? Maakt dat verschil?
Als ik zelf, hoe bedoel je?
Je zat achter die wand en mensen wisten niet dat jij naar ze keek.
Ja.
Is dat iets anders dan wanneer je het zou bekijken via een monitor?
Oh ja, want ik heb ook met die mensen gesproken. Dus een klein beetje.
Oh,
dus ik heb ze ook een beetje laten schrikken.
Okay.
Maar heel subtiel. Dus ik heb ze een beetje... ongemakkelijk laten voelen. Ja, door interventies. Ja.
Want je hebt zelf een hele reis doorgemaakt, hè? Want je bent van oorsprong advocaat.
Ja.
Ja. Hoe ging dat? Had je toen al last van je angststoornis?
Dat begon halverwege ongeveer mijn rechtenstudie.
Ja.
En dan heb ik wel braaf alles gedaan wat ik moest doen. Dus mijn studie, mijn eindexamen en ook een PhD nog verder gestudeerd. En dan uiteindelijk ook gewerkt in een architectuurbureau. Advocatenbureau. Ja. Maar dat is uiteindelijk dan... dat is een hele heftige wereld, hele harde wereld. Dus ja. Daar is het... Daar kon je je angst niet laten zien. Dus dat was alles helemaal volledig gemaskeerd. Niemand wist dat ik dat daaraan leed.
En van elkaar ook niet, hè? Je vertelde straks dat...
Ja, dus andere vrienden die hadden ook andere stoornissen. Mm-hmm. Depressie of wat dan ook. Die zat helemaal vol medicijnen en niemand wist het. En mijn baas later, die hoorde ik dat die ook hele grote problemen had. Maar niemand onderling. Het is gewoon een hele heftige, harde wereld waar je niet ver kan. Dus dan stopte ik daar ook mee.
Nu staat neurodiversiteit ontzettend hoog op de agenda. En stoornissen worden veel al geschreven tegenwoordig met aanhalingstekens of cursief. Je kunt je natuurlijk afvragen of tot op welke hoogte je iets een stoornis kunt noemen. Maar ben je niet bang dat daarmee ook wel een beetje ontkend wordt wat mensen zijn die aan dergelijke stoornis lijden?
Je bedoelt als je het niet echt durft uit te spreken, als je het niet zegt. Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik weet niet of ik mezelf ziek zou noemen. Ik zou hem nu niet ziek noemen.
Nee, maar stoornis.
Stoornis is ook een beetje een... Ja, nou, ik weet het heet angststoornis.
Ja.
Maar ik zou gauw zeggen, als ik zeg ik heb angst, dan is het ook onduidelijk. Ik weet niet.
Ik bedoel meer een beetje dat het wordt heel erg... men moet het vooral heel erg normaal vinden.
Oh, dat iemand dat heeft. Dat bedoel je.
Dat je een stoornis... het woord stoornis tussen aanhalingstekens schrijft. Maar mijn vraag is dan... ontken je daarmee niet iemands zijn? Of ontneem je dan niet iets aan iemand?
Maar dat is toch eigenlijk wel heel goed dat het zo bespreekbaar is?
Ja, nee, absoluut. Absoluut.
Ik denk niet dat je iets ontneemt.
Ja?
Nee. Eigenlijk vind ik het nu... Ik merk een hele grote verandering.
Ja?
Ook trouwens tussen Duitsland en Nederland. Dat het hier heel anders wordt opgevat. En
ja, hoezo?
Ja, omdat het hier zijn de mensen ietsje onconventioneler. Heb ik het idee.
Ja?
En een wat grotere horizon. Maar het is natuurlijk ook Amsterdam.
Ja.
En in Duitsland heb ik het gevoel, tenminste, dat is 20 jaar geleden dat ik daar voor het laatst leefde. Maar dan moet je toch veel meer volgens de regeltjes en denk met de hoeps. Oh, wat is met haar aan de hand?
Ah, ja.
En dat misschien, ja. Ik voelde het wel zo. En dat is ook een reden waarom ik in Amsterdam ben beland en ook gebleven, denk ik. Ik ben daarvoor wel echt wel 15 keer verhuisd van A naar B naar C. En kon eigenlijk geen plek vinden. Maar Amsterdam past wel bij mij, denk ik.
We gaan het dadelijk hebben over Design for Wellbeing aanstaande maandag bij MediaMatic. En we gaan voor de oplettende luisteraars ook kaarten weggeven. Dat is al helemaal leuk. We gaan eerst luisteren naar muziek. The Lemonheads, It's a Shame About Ray. It's a shame. Lemonheads, Shame About Ray. Bij mij zit Christine Maurer, architecte. Je mij hebt ook een eigen label. Mm-hmm. Je maakt onder andere boxzakken, ja. boxballen.
Ja, ja. Het was kort geleden iemand die ook over mijn, die over mijn komende lezing ging bij MediaMatic aanstaande maandag. Over design for well-being. Die had mijn website gezien en zag dat ik boksbal maakte. En dacht zelf, had hij de combinatie gemaakt, dat ik die maakte om mijn, voor mijn angsten. Dat ik gewoon mijn angsten weg ging boksen. Maar dat is een heel grappige link die hij had gelegd. Maar dat heeft helemaal niks met elkaar te maken.
Ja, ja, ja.
Dus nee, ik ben ook meer van passie. Dus ik ben architectonisch ontwerper, maar ook textielontwerper. Ja. Maar autodidact. En,
Design for Wellbeing, zo heet de artist meeting bij MediaMatic. Aanstaande maandag, de 17e.
Ja.
Er staat op de flyer een evening on how architecture can influence how we feel.
Mm-hmm. Ja, dus dat is... Dat is nog een ander architect ook die daar over gaat praten. Over
Maar Punjalert? Ik weet niet hoe je het uitspreekt.
Most architecten, ja.
Ja.
En dat zij praat over de natuur en de invloed van planten op het well-being. En dat zijn natuurlijk, dus je hebt het objectieve en het subjectieve well-being. En bij dat objectieve, dat is horen dingen bij als licht. Het daglicht, wat voor mensen. Dat zijn eigenlijk heel meetbare dingen. Daglicht, ja. De akoestiek, de temperatuur van een ruimte. Maar ook de overzichtelijkheid van een ruimte. En misschien materiaal, gebruik. En de sub, maar dus dat is dat. En daar gaat het dus ook, want bewezen is dus dat, dat biofilia, dat is gewoon een heel erg sterk iets en wordt steeds belangrijker om...
Biofilie, dat is de relatie tussen de mens en de bebouwde omgeving.
Ja, de omgeving, ja. Ja. En dat gaat eigenlijk, ik denk dat zij ook vooral gaat over workspaces. En dat het, omdat we daar zo vaak in zitten. En ook sowieso over indoor, we zitten 90% van onze tijd binnen. En... Het is bewezen dat het beter is voor ons als we buiten zijn dan als we binnen zijn. En dat is echt heel gek. Maar dus dan moeten we eigenlijk die natuur naar binnen halen. En daar gaat haar lezing een beetje over.
Ja, dan gaan we meteen de kaarten voor weggeven. We mogen 2 kaarten weggeven voor de artist meeting Design for Wellbeing bij MediaMatic. De eerste 2 mensen die ons bellen hier in de studio, dat is 020-788-4305. 020-788-4305. De eerste 2 mensen die bellen, die krijgen van ons een kaart, of van MediaMatic eigenlijk een kaart. Christian, als jij een kantoor zou moeten ontwerpen, het interieur daarvan, waar moet je dan op letten? Waar zou jij op letten?
Bij mij gaat het dan eigenlijk meer om dat subjectieve well-being misschien. Dus ik zou, ben ook niet zo bezig in mijn werk met materiaalgebruik, maar ik zou eerst naar kijken wie daarin werkt.
Ja.
Wat misschien eerst zou ik met die mensen praten, die mensen vragen. Want het is dus zo dat het well-being, dat het interieur, het gaat eigenlijk veel verder dan, het gaat sowieso niet over een mooie aankleding van een ruimte. Ook misschien niet eens over de goede akoestiek of iets. Maar dat het mensen, dat het positieve activiteiten stimuleert van mensen. Ja. En dat het interieur eigenlijk stimuleert.
Je zou zeggen, dat is een inkopper, hè? Een no-brainer, zou je zeggen.
Ja, eigenlijk wel. Maar... Toch gaat het sowieso, als je praat over interieurarchitectuur, dan denk je, je maakt gewoon stylische ruimtes. Maar mij gaat het sowieso überhaupt niet om dat daarbij omstaan. Maar om de mensen, ik zou dus de mensen vragen. En dan kijken, de overgrote hoeveelheid heeft misschien wel privacy nodig. Maar ook wel de behoefte aan praten met anderen. Dus ik zou veel meer over die interactie, over die contacten gaan, dan over de aankleding van de ruimte zelf. Dus dat mogen dan misschien anderen doen. Dat is ook heel erg belangrijk. Maar als je mij vraagt, ik zou zorgen voor veel privacy, omdat ik daar heel gevoelig voor ben.
Ja, ja.
En geen weinig geluidsoverlast en een soort niches. En eigenlijk een soort safe zone. Dat had ik ook kort geleden bij MediaMatic een keer besproken. Dat heb je eigenlijk overal nodig. Ook in een universiteit of in een school. Je hebt
wat zijn dat? Zijn er hokjes waar je in...
Ja, dat moet nog ontworpen worden. Dat, Je hebt vaak een ruimte voor om je baby te verschonen of om voor gehandicapte wc en een sticker in de trein. Ja, daar mogen gehandicapten zitten. Maar je hebt voor die mental diseases heb je geen ruimte of geen plek voor.
Nee, dat is
maar
waar.
Terwijl net zoveel mensen, dus accessibility is alleen maar in het fysieke zin, wordt er overal nu rekening gehouden. Overal moet een gehandicaptoilet zijn. Maar waar is voor de mental gehandicapten dan de passende ruimte?
Je ziet wel steeds vaker dat er bijvoorbeeld prikkelarme zones op festivals zijn.
Dat klopt. Ja, dat heb je. En je hebt ook in de musea heb je prikkelarme avonden. Maar dat zijn er 2 per jaar ongeveer. De hoeveelheid is echt
klein. Dat klinkt mij een beetje raar in de oren. Bijvoorbeeld dat je naar de kermis gaat en dat er een prikkelarme dag op de kermis is. Je hebt, dan ga je toch niet naar de kermis? Maar eigenlijk is dat best raar dat ik dat vind.
Ja, dat vind ik ook raar. Want ik wil ook naar de kermis gaan, maar dan heb ik last van al die mensen.
Ja, dat is wel de ultieme beproeving dan.
Het past niet bij elkaar. Ja, de beproeving, ja.
En zijn in de stad veilige omgevingen nog natuurlijk aan te voelen? Of moet je die kunstmatig toevoegen? Zijn er ook plekken in de stad waar je van nature eigenlijk wel veilig voelt?
Ja, nou, dat zijn bijvoorbeeld, voor mij zijn dat kerken. Ja. Dat zijn ook tussenruimtes waar je nog welkom bent eigenlijk in elke toestand.
Ja, want je hebt zelfs borstvoeding gegeven. Hè?
Ik heb mijn kinderen borst gevoed in kerken. En ik heb dus ook uitgevonden hoeveel kerken er overal zijn. Je hebt autobaankirchen, dat heb je in Duitsland, dus langs de snelweg.
Ja.
Daar zijn ook echt speciale uitritten voor kerken langs de snelweg. Ja. Voor mensen die misschien even moeten bidden tijdens de rit.
Ja, maar, als slechte chauffeur bent.
Maar daar kun je dan ook naartoe. Voor een andere reden. En je hebt bijvoorbeeld in alle ziekenhuizen ook een kerkje. Een kleine kapelle.
Ja, dat heb je hier ook, ja.
Ja, en dat zijn eigenlijk plekken die kosten ook niks. Want als je naar vaak is er anders geen plek. Een café moet je betalen. In een shop moet je ook betalen. Ja. En buiten is het soms koud. Soms is het ook iets dat je nergens naar binnen durft te gaan. Maar waar ga je naartoe als het koud is en je wilt niks betalen?
Ja,
dus dat is een mooie tussenplek.
Daar zullen daklozen over kunnen meepraten, denk ik.
Maar dat is dan natuurlijk weer altijd dat tussengebied, hè, waar het dan lastig wordt. Een openbare plek.
Ja, je ziet vaak in steden. Ik geloof dat ze dat in godesnaam in Amsterdam gaan aanpakken. Van die rare ontwikkelingen. Dat je bijvoorbeeld dat er op bankjes een extra armleuning is aangebracht. Zodat daklozen daar niet op kunnen gaan liggen.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Of van die ribbels in de stoeptegels. Mm-hmm. Dat is toch verschrikkelijk?
Mm-hmm. Ja, je zou eigenlijk ook wel een plek moeten hebben voor hun. Ik vind dat een heel moeilijk thema. En daar ben ik ook geen geschikte ontwerper voor misschien. Maar,
wat is jouw droomopdracht?
Ik heb nu een heel leuke opdracht. Dit is voor een vrouw met long covid. Die dus overprikkeld is. En toevallig ben ik ook gevraagd omdat ik een gevoelige ontwerper ben. Dus ik heb ben ik gevraagd omdat ik zelf gevoelig ben. En omdat die vrouw een aanpassing nodig heeft voor haar overprikkeling. Dat is een droomopdracht. Ja.
En bij MediaMatic onderzoek je nog veel meer, hè? Want je bent daar geen nieuwe naam.
Ja, bij MediaMatic ben ik al sinds 2002 bezig. Eerst nog als jurist. Help ik met de huurcontracten met de gemeente. En met schadecompensatie voor de draaibrug. Vanwege, we gaan nu een beetje te privacy, denk ik. Dan geef ik daar textiel workshops. Refashioning clothing. Hoe kun je eigen kleren weer zo maken dat je ze weer graag aandoet. En heb ik ook die hele verbouwing gedaan van de MediaMatic aan de Dijkskracht.
De nieuwe locatie.
De nieuwe locatie, ja. De renovatie en de bouw van de kassen, van de serre, van het restaurant. Dat bouwmanagement daarvan gedaan. Dus als eigenlijk in heel veel functies. Als interieurarchitect, als textielontwerper en als jurist.
Mensen kunnen nog steeds bellen, nog net bellen naar de studio 020-788-4305. En ben er snel bij, want dan kunnen we jou de kaarten geven voor MediaMatic. Wat is het adres ook alweer?
Het is Dijkskracht 6. Het is naast Hannekes Boom. Dicht bij Centraal Station.
Ja, we hebben gelukkig nog even tijd. Want er is een hele reeks aan lezingen bij MediaMatic, hè?
Mm-hmm. Ja, ze zijn altijd heel heel veel interessante dingen. Dus zeker de moeite waard om langs te gaan. En dat is ook een café, dus altijd open.